Amen. Ik geef het woord aan Jan om een boodschap te brengen.
Zo, goedemorgen. Zoals je ziet zijn we terug van onze vakantie. En ben ik nog alleen. Mijn vrouw is... We zijn zaterdagavond toegekomen of zaterdagnacht. En zondag is Geertrui vertrokken naar het muziekkamp om te helpen koken. Ze hadden namelijk een oproep gedaan dat er te weinig mensen waren om te koken. En, als je dat dan hoort, dan denkt je daarover na. Want dan weet je, als er geen mensen zijn om te koken, kan ook dat kamp heel moeilijk doorgaan. En zo heeft Geertrui beslist van mee te gaan. En ook met Bavo en David, onze Romeinse vakantieganger, die zijn ook mee. Dus... Ze hebben zich al goed geamuseerd en moet eerlijk zeggen, dat kamp is altijd een heerlijk kamp. Ik weet nog in de tijd, toen onze kinderen gingen, dat ik dat altijd een van de leukste kampen vond om daar naartoe te gaan. Muziek brengt mensen samen, het zijn al creatieve geesten, dus dat is inderdaad... Natuurlijk moet je wel één voorwaarde hebben, je moet muziek kunnen spelen. Hè. Om daar naartoe te gaan is het wel de bedoeling dat je een instrument speelt... En ook misschien dans, ik weet niet wat dat nu nog is, maar vroeger was er ook dans. Dus het is altijd een hele ervaring om als ouders daar naartoe nog toe te gaan. Ik van de namiddag mogen we er naartoe gaan om te gaan kijken wat de kinderen allemaal hebben geleerd. En ze brengen dan eigenlijk op hun manier een klein optredentje. En over het algemeen is dat altijd wel heel leuk. En sommige jaren is dat zelfs zeer goed. Ja, en zo ben ik al heel de week alleen, je ziet. Ik heb nog een t-shirt aan, mijn innen zijn ondertussen nog niet gestreken. Maar morgen komt ze terug en de waste ligt ondertussen al zo hoog. Nee, je kon altijd een keer komen na op een strijd, nee, Ruud. Ik zal het u leren. Ik kan heel veel dingen, Ruud, maar gestreken heb ik nog nooit gedaan. En tot nu toe zal ik dat ook niet doen. Oké. Ik wil vandaag spreken over 1 Petrus 1 vanaf vers 11, ja. 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Ik ga eerst het stukje voorlezen. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, omdat zij, nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken, ten dagen der bezoeking. Onderwerp u aan alle menselijke instellingen om des Heerens wil, het zij aan de keizer als opperheer, het zij aan stadsgouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners. Maar tot lof van wie goed doen, want zo is het de wil van God... dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaar Gods. God eert allen, heb de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Gij huisslaven, weest in alle vrezen uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en de vriendelijke, maar ook de verkeerde, want dit is genade. Indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Wat mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, omdat hij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is. Gevonden. Die, als gij gescholden werd, niet terugschold, en als gij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, omdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven, en door zijn striemen zijt gij genezen, want gij waart dwalende als schapen, maar thans heb hij u bekeerd tot de herder, de hoeder, van uw zielen. Maak eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij door uw woord gesterkt mogen worden. We danken u dat de Heilige Geest ook uw dingen van uw woord in ons wil openbaren, want soms is het ook niet altijd gemakkelijk, Heer. En ik bid u dan ook dat u mij ook deze tijd wil gebruiken, Heer, om dat woord van u proberen uit te leggen. Wilt u mij met wijsheid zegenen, zodat ook de mensen die hier zitten ook mogen bemoedigd worden. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Ja, het lijkt mij niet zo'n gemakkelijk stuk als je dat leest. En eerlijk gezegd, het is ook niet zo gemakkelijk. En het heeft mij al een tijdje aangesproken. Ik denk al dat ik daar al een kleine maand mee bezig was. Van ik ga misschien op die zondag dat stukje naar voren brengen. Totdat ik er dan woensdag en vrijdag en zaterdag aan begon. Dat ik het op den duur zelf helemaal niet meer wist van, ja, wat moet ik daar nu over vertellen? Wat spreekt mij daar nu aan? En in de eerste plaats wil ik misschien iets vertellen over de schrijver Petrus. In het Oude of in het Nieuwe Testament worden de brieven van Petrus een beetje overschaduwd door de brieven van Paulus. Paulus is de grote man, als we kijken naar het Nieuwe Testament, met zijn brieven die vele malen, ik weet niet hoeveel brieven dat Paulus geschreven heeft, maar in ieder geval, we weten van Petrus dat er maar twee brieven zijn. Twee brieven die een antwoord zijn op de vragen van de gelovigen in die tijd. Want, normaal gezien, als je een brief schrijft, dan is het meestal een antwoord op iets of ter bemoediging. Het moet niet altijd een antwoord zijn. Maar hieruit kan ik misschien afleiden dat Petrus een brief heeft ontvangen of een vraag heeft ontvangen van de christenen van hoe moeten wij nu leven? Hoe moeten wij nu verder gaan? Hoe is onze houding in dit alles van die tijd? Want we leven in de tijd toen Petrus de brief schreef in het jaar 64 na Christus. En zoals we hebben gelezen, zegt Paulus al van geliefden, bijwoners en vreemdelingen zijt gij. Je kunt dat op twee manieren zien. Je kunt dat zien als inderdaad dat wij inderdaad bijwoners zijn en vreemdelingen. Mensen die hier in feite niet thuis horen. Mensen die een ander doel voor ogen hebben. Mensen die weten dat we hier op deze aarde tijdelijk zullen wonen, tijdelijk zullen zijn. En dat ons ook dat lijden niet wordt ontzegd. Maar je kunt het ook zien als de mensen die toen leefden, dat ze verstrooid waren. Ze moesten vluchten, er was tijd van verdrukking in de tijd 64 na Christus. We weten, of ik heb het opgezocht, we weten het misschien niet altijd. Het is natuurlijk gemakkelijk met de computer de dag van vandaag. Het was de tijd van Nero. Nero die de christenvervolging, of de christenen enorm vervolgde. Als je dat wil opzoeken, dan was het namelijk heel vreedzaam, wat hij deed met de christenen. Hij stak ze namelijk in brand, als we dat mogen lezen. Dus het was voor de christenen van die tijd zeer zware vervolgingen. En dan, was het ook dan zien we ook dat het gevolg daarvan was dat ze verstrooid waren. En zoals we lezen in het begin van de brief, waren ze verstrooid. En zegt Paulus, in de verstrooiing, zegt hij tegen de mensen die in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië wonen. Zijn die mensen daar nu geraakt door de vervolging, of zijn ze zoals in Handelingen, na de uitstorting van de geest, tot bekering gekomen en zijn ze teruggegaan naar hun woonplaats? Dat weten we in feite niet. Dat is ook misschien wel niet zo belangrijk, maar in ieder geval, ze voelen zich bedreigd. Ze voelen zich bedreigd en ze vragen aan Petrus hulp, van wat moeten we nu doen? En Petrus, daarvoor wil ik toch wel het een en het ander over zeggen. We hebben al een paar keer of gezongen vanmorgen, Hebt Gij Mij Lief. Het eerste lied dat Jerre aanhaalde was, Hebt Gij Mij Lief. En als we die vraag eerlijk antwoorden, dan is dat heel moeilijk om te zeggen, Hebt Gij Mij Lief. En ik wil u voorlezen wat Petrus schrijft naar de gelovigen hier, in waar dat ook mag zijn. In vers 8 schrijft gij, hebt gij lief, hij hebt lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En hij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dat lezen we in 1 Petrus 1, vers 8. Daar begint Paulus Petrus mee van te zeggen, hem hebt gij lief, zonder hem te zien te hebben. En in hem gelooft gij met een onuitsprekelijke vreugde. Ik denk dat het voor die mensen wel ergens een hele bemoediging was van in de situatie waar ze zitten. Kunnen wij dat ook zeggen? Kunnen wij ook zeggen dat wij zo van die momenten hebben dat we inderdaad een onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde hebben? Soms wel en soms niet. Net zoals Jere zei vanmorgen, dat hij al heel de week bepaald was met een lied en ook dat het in zijn hart echt die vreugde was die hij ervaarde van God. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen, die momenten van vreugde, van dat we echt een blijdschap hebben, vreugde in ons hart, omdat we christenen zijn. Maar dat meestal niet zo lang duurt en dat we dan terug een beetje daarin verflauwen. Maar ik denk ook aan Petrus, hoe hij dat schrijft tegenover de gelovigen. Petrus was namelijk de man die door Jezus tot 3 maal toe gevraagd werd, hebt hij mij lief? Hebt hij mij lief? We kennen allemaal die tekst dat Jezus verschijnt aan het meer van Tiberias, dat ze daar samenkomen en dat Petrus denkt, wat zal er nu volgen? Ondertussen had Jezus al 2 tot 3 maal verschenen aan de discipelen, ook aan Petrus. En wat zou er van Petrus uitgegaan zijn? Als ik denk dat Petrus Jezus 3 maal heeft verloochend heeft. En het staat er niet zomaar bij verloochend, het staat er heel duidelijk bij hoe dat Petrus reageerde tegenover Jezus. En dat kunnen we lezen in Lucas 22, vers 61. Daar staat er namelijk, toen hij zich bewust, of toen, zoals we allemaal weten, dat Petrus was een beetje een impulsief man, had een tempervol karakter, was altijd de haantje de voorste. Denk maar aan de hof van Gethsemane, dat hij daar de oor van de slaaf afsloeg met het zwaard dat hij had. Het was ook een man die de voortrekkersrol had. De man die toen de vergadering in Handelingen in Rome kwam, dat hij daarop stond en zei, helemaal mannen, broeders, ook de heidenen hebben het recht om christen te worden. Het was Petrus die opstond en de verdediging opnam. Petrus was duidelijk een leider, een man met karakter, een man die zich inzette voor het evangelie en die ook heel goede kwaliteiten had. En nu lezen we dat die ook heeft gezegd tegen Jezus, ik zal u nooit verloochenen. We kunnen dat ook lezen in de vorige hoofdstukken van de evangeliën. Petrus was de man met woorden, met grote woorden, maar die niet altijd uitkwamen. Die vol was van zichzelf, ik zal Jezus nooit verloochenen. En daarop zegt Jezus dan, je zal mij 3 maal verloochenen. En dan lezen we in Lucas 21 of 22 vers 61, en de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En in Marcus 14 vers 71, moet dat niet opzoeken, begint hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken hem niet. Petrus, die zo pas had gezegd van tegen Jezus, ik zal u niet verloochenen, zegt hier tegen de mensen die het hem vroegen, ja, maar hij hoort toch ook bij Jezus? Het staat er letterlijk bij. En hij begon zich te vervloeken en te zweren, ik ken hem niet. Hoe erg, dus het toont zijn reactie van Petrus tenminste, van echt die afwijzing naar Jezus toe. Hij begon hem te vervloeken, zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken hem niet. Het was echt een afzwering van, nee, ik ken hem zeker niet, ik moet er niets van weten van die Jezus. Zo was Petrus. En op dat moment beseft hij, toen de haan kraaide, van oei, wat heb ik hier gedaan? En dat zien we ook in feite in karaktertrekken van mensen. Gelukkig, ik vind het altijd mooi dat de Bijbel open en eerlijk is. Het zijn niet allemaal godsmannen met intense bedoelingen en fantastische voorbeelden die we krijgen in de Bijbel. Het zijn meestal gewone mensen die vaak ook heel zwak zijn. En om terug te keren aan het meer van Tiberias, denk ik dat Petrus daar echt al over nagedacht had van, wat moet ik hier nu zeggen? Wat gaat Jezus mij gaan verwijten? En ik wil nog een tekst aanhalen. Ik vind dat ook, het is misschien niet zo belangrijk, maar ik wil dat nog aan, dat er ook zo mooi op staat. In Johannes 20, vers 14, ik had dat echt vergeten, maar ik wil dat toch nog een keer aanhalen. In Johannes 20, vers 14 staat er daar, toen Jezus was gestorven, Johannes 20, vers 14. Dus de opstanding en de eerste verschijning in Johannes 20 vanaf vers 11 ga ik lezen. Wacht even. Ik denk dat ik hier mis ben, zeker. 20 vers 4 was het. Ja, 20 vers 4. Ik ga lezen vanaf 20, vanaf vers 1. Dus Johannes 20, vers 1. En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipelen, die Jezus lief had, en zeiden tot hem, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg, en ook de andere discipel, en ze begaven zich naar het graf, en die twee liepen samen snel voort, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf. Misschien is dat maar een detail, maar heeft Petrus daar niet op dat moment gedacht, oei, wat is dat hier? Misschien had hij een gedachte van, ik heb daar mijn Jezus verloochend. Ik heb daar openlijk en eerlijk getuigd dat ik hem niet kende. Ik heb daar afgezweerd, mezelf vervloekt in feite, dat ik Jezus niet kende. Er was inderdaad wel een aarzeling in zijn trend, in zijn stap, om dat graf te gaan bezoeken. Wat moet Petrus al die tijd gedacht hebben toen hij daar aan dat graf kwam? Wat moet hij al die tijd gedacht hebben toen hij Jezus zag en waarvan Jezus hem niet geen verwijt maakte? Totdat Jezus komt en hem vroeg, hebt hij mij waarlijk lief? Ik denk dat het voor Petrus al aan de ene kant heel beschamend was om die tijd met Jezus te moeten zien als iemand die zichzelf als een afvallige zag. Het moet heel moeilijk zijn voor Petrus, die zich zo tegenover de Heere Jezus opstelde. En het uit, en in feite is het ook een. Het toont in feite ook hoe wij mensen vaak zijn. We zijn vaak heel impulsief, heel kracht in bepaalde dingen en toch zijn we soms zo zwak. En dat is juist het mooie van het evangelie van de mens. Als we denken dat we sterk zijn, dan komt de Heer ons tegemoet en toont ons in feite dat we toch wel hele zwakkelingen zijn. Dat wij tot onszelf niets kunnen. En dat is hier ook wat Petrus heeft mogen ervaren. Zijn temperamentvol karakter was in feite niets meer. Totdat hij besefte van, ik heb hier Jezus verloochend. Maar het blijft er allemaal niet bij. Petrus wordt hersteld en tot driemaal toe vraagt Jezus, hebt gij mij lief? Tot driemaal toe zegt Petrus dan, hij weet het, Heere. Misschien dat hij het ook wel niet meer echt zeggen van, ja, wat moet ik zeggen? Maar hij werd hersteld. We zien dat Jezus hem niet terecht wijst van, ja, maar Petrus, heb mij daar verloochend, ik kan u niet meer gebruiken. Nee, hij zegt, goed, mijn kudde. En ik vind dat altijd zo mooi, als we dat mogen lezen in de Bijbel, van mensen die ook falen. Mensen die gebruikt worden om het evangelie te helpen opbouwen. Mensen die ook mens zijn, zoals wij. En hier zegt hij dan, om terug te keren in onze Petrusbrief, hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En hij verheugt u met een onuitsprekelijke, verheerlijke vreugde. Petrus was een van die bevoorrechte mensen die Jezus persoonlijk heeft mogen zien. Die 3 jaar met Jezus heeft mogen rondlopen. Die zelfs het voorrecht had om met Johannes en de andere discipel, denk ik, weet niet wie dat was, Jacobus, om op de berg te gaan. Om Jezus te zien spreken met Mozes en Elia. Welk een voorrecht heeft Petrus niet gehad om in zo'n hemelse toestand te mogen blijven. En toch is dat geen garantie om niet in zonde te vallen of de menselijke zwakheden naar boven te zien komen. Daarom zegt Petrus heel nadrukkelijk, hem hebt gij lief. Want wij mogen ons daar ook daarbij aansluiten, wij hebben Jezus niet gezien, nog niet gezien. En toch mogen wij ons verheugen in die vreugde, althans, als we dat ervaren, als we God zoeken, als we daarvoor bidden, dan komt gij ons tegemoet. Petrus weet heel goed, toen hij schreef, hem heb gij lief zonder hem gezien te hebben. Ik denk dat hij daar vaak aan nadacht aan zijn eigen fouten en tekortkomingen op dat moment. We moeten nu ook al zeggen, we zitten hier in het jaar 64, misschien was Petrus ook al wel een oudere man aan het worden. Dan denk je na over het leven. Dan denk je na en dan kijk je van, wat heb ik hier goed gedaan? En wat heb ik verkeerd gedaan? Dan heb je al een bepaalde levenswijsheid die je wil doorgeven aan de mensen. Dan heb je ook al moeten ondervinden dat je soms dat je al dikwijls de bal echt mis hebt geslagen met goede bedoelingen. Maar God is genadig. En nu om terug te komen op onze tekst, dan schrijft hij, dan wil hij bemoedigen. Want ze weten dat de christenen van die tijd, of waaraan de brief gericht is, namelijk het zeer moeilijk hebben. Ze zijn bijwoners en vreemdelingen in een vreemde streek, in een vreemd land. Ze hebben moeite met vleeselijke begeerten, want dat schrijft u ook. Onthoud u van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, wat dat ook mag zijn. We kennen allemaal begeerten, we hebben allemaal die zondige natuur die ons de kop opsteekt. En inderdaad, we moeten strijd voeren tegen die zonde. En dat lukt ons niet elke dag, soms niet altijd. Soms zijn we overwinnaars, soms niet. En wat dat ook kan zijn, dat moet iedereen persoonlijk uitmaken. Maar één ding is zeker, God, als we eerlijk zijn, dan kunnen wij overwinnaars zijn. Dan moeten we niet beschaamd staan, dan mogen we vooruitkijken. Want Jezus kent onze zonde. Jezus kent onze schaamte. Jezus wil ons vooruit helpen. En juist door zonden bloot te leggen en er verdriet of schaamte over te hebben, kunnen we genezen worden. Als we alles toedekken met de mantel der liefde, dan kunnen we moeilijk vooruitkomen. En dat wil hij meegeven aan die christenen daar. En hem goede raad geven. Goede raad van... Ik weet, zegt Petrus, dat er boosdoeners zijn die jullie willen belasteren. Die mensen die het ons moeilijk maken. Mensen die het jullie moeilijk maken. En op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken. Met andere woorden, zegt Petrus, ik weet het, er zijn mensen die ons het moeilijk maken. En misschien hebben we dat in ons eigen leven ook wel, mensen die het ons moeilijk maken. Denk misschien in onze gezinnen, of op het werk, of vrienden, of familie. Misschien is het wel inderdaad moeilijk om christen te zijn. Mensen die echt tegen ons zijn. En wat kunnen we dan doen? Wij mogen op grond van uw goede werken God verheerlijken. Met andere woorden, we moeten blijven positief kijken. We moeten blijven positief kijken en we moeten blijven op God zien. Want die dingen zullen ons geschieden. Lijden is voor ons niet... Lijden is een deel van ons leven, laat ik het zo zeggen. En dan noemt hij zich, onderwerp u. Onderwerp u aan alle menselijke instellingen. Want zo is het de wil van God. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf een beetje probleem mee heb met onderwerping. Ik ben niet zo de man die me gemakkelijk onderwerpt. Niet op het werk. Ook niet altijd thuis. Ik ging eerst spreken over het huwelijk, maar mijn vrouw is er niet. Dus onderwerping, dat is zeer moeilijk voor mensen. Voor sommige mensen die zich kunnen gemakkelijk onderwerpen, maar sommige mensen kunnen dat zeer moeilijk. Uw karakter, dat is een strijd met uw natuur, met uw vleeselijke begeerten, met gans uw mens zijn om u te onderwerpen aan mensen. Zoals op het werk ook. Ik ben iemand die nogal mijn gedachten durft te zeggen. Natuurlijk, dat wordt ook nog een beetje versterkt doordat je daar ook al een aantal jaren werkt, doordat je daar ook al jaren zijt. Ze kennen u, ze weten wie je zijt, maar soms... En je voelt je dan ook misschien wat sterker daardoor. Ik ben ook nogal goed ter tong, dus dat helpt. Dat zijn allemaal dingen die meehelpen om uw eigen ik een beetje aan te wakkeren. En dus dan is het ook heel moeilijk om u te onderwerpen aan alle menselijke instellingen om des Heren zowel. Dat is een van die dingen die we moeten leren als christenen. Namelijk om ons te onderwerpen, om nederig te zijn. Want, schrijft hij, zo is het de wil van God. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het daar nog altijd moeilijk mee, om onderwerpen. Wat houdt dat dan in, dat woord onderwerpen? Het staat er niet duidelijk in. Je geeft ons enkel een paar huisregels, namelijk van de huisslaven die zich moeten onderwerpen. Je kunt dat doortrekken op het werk, ook voor de vrouwen. Wees uw mannen onderdanig. Het zijn niet zo heel veel voorbeelden dat hij aanhaalt, maar het heeft misschien wel... tot nadenken zet van hoe moeten wij leven als christenen. Moeten wij overal onze mening zeggen? Moeten wij ons gedacht inderdaad altijd willen doordrijven? Is het altijd nodig om een weerwoord te geven? Als we die teksten lezen, dan denk ik het niet. Dan is het vaak zo dat we beter meer leren zwijgen en bidden. Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen... de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen. Namelijk door goed te doen. Dat is ook een punt dat Paulus hier duidelijk wil mededelen aan de christenen die in vervolging zijn. Namelijk, blijf goed doen. Geef de hoop niet op, ook al wordt je vervolgd. Blijf het goede zoeken. Help de mensen en probeer het goede te doen. Omdat ze daardoor hun mond zouden worden gesnoerd, omdat ze niets tegen u in te brengen hebben. En vaak is het zo, ik ken van iemand op het werk, of niet bij mij, maar bij iemand anders, die een goede werkkracht was en een goede werker, die ook christen was en ook altijd bad aan tafel. En die daardoor ook wel moeilijkheden heeft kunnen veroorzaken. Het was zo op een bepaald moment dat er moest besluit genomen worden. Het was een contract dat iemand had van een jaar, denk ik. En doordat ze bleef volharden in haar christen zijn, werd dat contract niet verlengd. Hoe dat in uw zuster allemaal in elkaar zit, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik weet het, dat haar christen zijn in feite een belemmering was om verder aan de slag te mogen gaan. Namelijk, de mensen kijken naar ons. Ze kijken naar ons en we hebben inderdaad tegenstanders. Mensen die ons tegengaan, die het goede niet willen met ons, die misschien door de duivel zijn gebruikt om het ons moeilijk te maken. Maar wij hebben de opdracht om dit ook verder goed te doen. Om te blijven te zien op Christus, te blijven aan zijn woord vast te houden. En dan zien we ook van de huisslaven. De huisslaven, we hebben niet echt veel huisslaven meer dan van vandaag, maar vroeger was dat blijkbaar helemaal in, dat was schering en inslag. Mensen die inderdaad niets te zeggen hadden, die eigendom waren van anderen en die moesten gehoorzamen en doen wat van hen werd gevraagd. We lezen soms vaak van die verhalen van mensen van Indië die naar hier komen en die bij rijke mensen inderdaad uitgebuit worden. Zo zijn wij mensen. En we denken dan altijd, amai, hoe kunnen mensen zo zijn? Maar moesten wij geen christen zijn, hoe zouden wij soms reageren? Zouden wij dan zoveel beter zijn? Zijn wij zoveel beter dan de mensen rondom ons? Ik denk het vaak niet. En hier zien we dat ze inderdaad uitgebuit worden. En dat Petrus schrijft van, het is genade God, blijft het verduren. Het is ook zoiets van, heel moeilijk om dat te begrijpen. Het is genade als je moet lijden. Want, schrijft Paulus, Petrus in vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, omdat gij in zijn voeten stappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als gij gescholden werd niet terugschold en als gij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is ook zo'n tekst waar je soms toch wel een keer over nadenkt. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft. We zijn geroepen om ons te onderwerpen. We zijn geroepen om in feite de minste te zijn. En de ander alle eer te geven. En dat is in feite heel moeilijk. Dat is gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk van ons leven is dat toch wel zeer moeilijk. Denk maar aan, en dan gaat hij verder in de huwelijken en huwelijken. Vrouwen die vaak het moeilijk hebben. En ik wil nog een detail bijgeven, dat iets dat ik in feite niet wist. Waarom schrijft Paulus ook vrouwen erbij? Omdat vrouwen vaak ook onderdrukt werden. Vroeger nog meer dan nu. Het was zelfs zo ver, ik heb dat opgezocht, dat er een concilie werd er gehouden in Mâcon, dat was in Frankrijk, in het jaar 538. En weet je waarover dat die mannen debatteerden hun? De vraag stelden hun of dat vrouwen een ziel hebben. Kunt u dat nu inbeelden? Dat vrouwen een ziel hebben. Dat was de synode van Mâcon. Je kunt dat opzoeken via de computer, via Google. Dan ga je zien dat die mannen debatteerden, hebben vrouwen een ziel. Dan kunnen we ons inbeelden in welke tijd zij leefden. Gelukkig dat het evangelie van Christus altijd zo is geweest dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Jezus heeft altijd benadrukt, mannen en vrouwen zijn gelijk voor mij. Er is geen onderscheid. Maar we zien wat er de wereld van gemaakt hebt en we horen wat er nog dagelijks van over vrouwen en met vrouwen wordt gedaan. En ik vond het wel heel straf dat in het jaar 585 nog mensen die vraag durven te stellen. Gelukkig hebben wij het woord van God. Gelukkig kunnen wij ons daarom aan beroepen en kunnen wij hen weerleggen. Maar hier staat er dus duidelijk voor ons als christenen, want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft. En dat is iets dat ik zelf nog een beetje moet verwerken. Ik dacht altijd, of we denken altijd, als we christen zijn, dan gaat het ons voor de wind. We hebben een genadevolle God, God zorgt voor ons. Maar vaak is het ook zo dat we in ons leven tijden van lijden kan tegenkomen. De een misschien meer of de ander, zoals ik al vaak heb aangezegd. Het is niet voor iedereen gelijk, dat lijden, maar het is er wel. Ik sprak nog zo pas met Tony. En inderdaad, wat dat gezin al meegemaakt heeft, dat is een vorm van lijden. En wat doe je daarmee? Wat doe je daar dan mee? Dan kunt je alleen maar het overgeven en zeggen, God, waarom? Een antwoord zullen we nooit niet krijgen. We zullen nooit geen antwoord krijgen op ons lijden. En vaak, misschien worden we er ook niet echt van verlost, maar we krijgen de kracht om elke dag, dag bij dag, er maar door te komen. Dat is ons wat God beloofd heeft. En dan zien we ook dat hij nogmaals zegt, en ik wil het nogmaals aanhalen, want hiertoe zijt gij geroepen om te lijden. Een deel van ons christen. Het is niet dat we nu allemaal moeten lijden, maar dat moet ook een keer aangehaald worden. Want soms hebben we zo het idee van het evangelie, het is allemaal koek en ei. We worden gezegend en hoe meer dat we verdienen, hoe beter. En geen ziekte en geen pijn en geen lijden. Dus dat zouden we allemaal willen. Als we eerlijk zijn, als we het evangelie, als ik vaak God zou willen zijn, dan denk ik, dan zou ik het lijden en al die miserie hier op aarde wel willen wegdoen. Maar dat is blijkbaar niet wat God wilt. Onze taak hier op aarde is namelijk te doen wat God vraagt. En het verlangen van het vlees, of tenminste, de bedoeling hier met God, met ons op aarde, is dat niet wat in de hemel is. In de hemel kunnen we zeggen dat het zo zal zijn, maar hier op aarde dus niet. We worden inderdaad, we krijgen strijd, we krijgen aanvechting. En misschien moeten we juist dat wel leren om ons te onderwerpen en ons leren te strijden. Leren te strijden tegen die dingen die op ons afkomen. We moeten niet alles aanvaarden wat op ons afkomt. We mogen strijdbaar zijn, maar we mogen in dat alles God verhogen. En ik wil in feite nog afsluiten met een tekst waarin Petrus nogmaals benadrukt van hoe we daar allemaal mee omgaan is niet zo gemakkelijk. Je kunt dat gelezen in een brief, je kunt daar veel over zeggen, maar in de praktijk van ons leven is het niet altijd zo gemakkelijk. En in feite ben ik er zelf nog niet helemaal uit hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar één ding zegt Petrus wel op het einde van zijn brief, en dat is misschien wel een bemoediging. In 1 Petrus 5 vers 6 schrijft hij: vernedert u dan onder de machtige hand Gods. Met andere woorden, onderwerp u aan God. Leer de dingen van God, ook de minder goede dingen, niet alleen de plezante dingen, de zegeningen die we kennen, de genade die we ontvangen, de zonden die vergeven zijn, de toekomst die we hebben, maar ook de dingen die minder goed zijn. Vernedert u, onderwerp u daaraan, aanvaar het, omdat hij u verhoogt ter zijnen tijd. Dat is een bemoediging, want met dat alles geeft God een doel. Niet, misschien dat we niet altijd zien, en misschien moeten we lang wachten. Maar, zegt hij, omdat gij u verhogen ter zijnen tijd. Wat bedoelt hij daarmee? Ik weet het niet altijd. Is het hier op aarde dat we zullen verhoogd worden? Het zal in de hemel zijn. Zullen we zien dat ons lijden ons sterker heeft gemaakt? Dat kan en dat zal soms op sommige momenten ook zijn. Maar we kunnen inderdaad die wijze raad van Petrus opvolgen, namelijk om ons te onderwerpen onder de machtige hand Gods. En vaak zie je dat mensen die zich, die niet christen zijn, of die misschien half christen zijn, en lijden te maken hebben, dat ze in opstand komen tegen God. Hoe vaak hebben we al niet gehoord bij rampen of wat dan ook, of mensen die tegenslag krijgen, van die de schuld aan op God steken. Die juist een andere reactie hebben, van in plaats van zich te vernederen en te onderwerpen, juist in opstand komen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is misschien wel een normale reactie van mensen. En misschien, als we zware tegenslag zullen hebben, zou ik misschien ook in het eerste moment in opstand komen tegen God. Maar met dit alles geeft God zijn doel en mogen wij geloven dat Gods geest in ons werkt. En zullen we tot de conclusie moeten komen van toch te aanvaarden wat ons overkomt. En ons te onderwerpen aan de hand van God. Want anders is er geen mogelijkheid. En dan schrijft hij ook nog verder: werpt al uw bekommernissen op hem, want gij zorgt voor u. En ik denk dat het ook voor die mensen in die tijd wel ergens een bemoediging mocht zijn. Na al hun tegenstrijdigheden, na al hun zorgen, na al hun bekommernissen, wetende, wij weten God zorgt voor ons. Dat is een bemoediging en dat is iets wat wij altijd, ook al verstaan we vele dingen niet. Ik ben niet de man die alles kan verstaan, gelukkig. Maar ik weet wel dat God voor ons zorgt. Als wij in oprechtheid wandelen, Als wij God zoeken in de dingen die wij kunnen verstaan, want dat is ook zoiets aan Albrecht heet wandelen. Voor de een is dat misschien veel moeilijker dan voor de andere en verstaat hij daar veel beter om. Maar God weet ieder van ons, God kent onze gedachten, God weet wie we zijn. En de een staat verder in zijn geloof dan de andere. Maar als we eerlijk zijn tegenover God, dan weten we dat hij ons tegemoet komt door de Heilige Geest. Werp al uw bekommernissen op hem, want gij zorgt voor u. Daar wil ik ook mee afsluiten. En hopen dat we bespaard worden van erg lijden, van vervolgingen, we weten het niet. Maar dat we door dit alles heen op Christus mogen zien. En dat we mogen weten dat ondanks alles wij ons mogen onderwerpen onder de machtige hand van God. Omdat hij ons zou verhogen ter zijnen tijd. Omdat hij ons liefgeeft en ook voor ons zorgt. Ik wil hierbij ook het laten en misschien wil ik nog danken. Vader, wij danken u, Heere, voor uw woord. En het is misschien niet altijd gemakkelijk, Heere, wat u schrijft. Het gaat vaak in tegen onze eigen natuur, tegen ons eigen denken. Heere, we willen het hier op aarde goed hebben. We willen hier een gezegend leven hebben. We willen getuigen aan de mensen dat God voor ons zorgt en ons lief geeft en dat we dat ook mogen uitstralen. We willen het goede ook voor de medemensen. En we willen van uw liefde getuigen, Heer. Maar vaak is het ook anders. Heere, dat u ons niet bespaart van onheil. Leer ons dan ook daarmee om te gaan en ons te onderwerpen. En inderdaad, we zullen verhoogd worden ter zijnen tijd. Want God, u hebt een bedoeling met dit alles. Ook al zien we het vaak niet. Ook al varen we het niet, Heere. Ook al hebben we geen liefde en geen vreugde meer. Heer, u hebt ons dat beloofd, dat u ons niet zult verlaten. Dat u ons niet zult begeven. En we bidden ook, Heere, dat de Heilige Geest ons mag leren om ons te onderwerpen. En ons mag leren wat het betekent om het christen te zijn. Om het woord die u aan ons hebt gegeven ten volle te mogen aannemen. Niet alleen de goede dingen, maar ook de minder goede dingen. Heere, hij kent ons en gij weet hoe ver we staan. En we danken u dat we niet boven vermogen verzocht wordt, zoals het in uw woord staat. Maar dat u met alles uw doel hebt en ons de gepaste tijden ter hulp komt. Heere, wilt u onze zondag nog zegenen? Wilt u ons behoeden en ons bewaren straks op de weg? Wilt u ook de komende week met ons zijn, Heere? En leer het ons om uw woord vast te houden en ons inderdaad te onderwerpen aan de Heiland ter wereld, Jezus Christus. Amen.
God is groot en we kunnen onze kracht en onze hoop op hem stellen. En daarom mogen we hem ook verder.
De schepping heeft u weer. Buig zich vol aanbidding neer. Jezus Christus, Zoon van God, trouw in eeuwigheid. Heel de sing to Lord, to all life and onze God. Onze koning hier again, heeft het voor altijd. Hij is dit en zijn eer vult de aarde. schepping jij, de schepping jij.
Gerechtigheid, o Jezus, u redt.
Ik wil graag afsluiten met een vers die ook in 1 Petrus 2 staat. Nee, Petrus 2, 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Laten we dat dus doen deze week. Amen. Een fijne zondag.